Wel, die 1500 bladzijden, dat is een enorm document. Het bestaat ook uit verschillende onderdelen. Het is echt zo'n samenraapsel van verschillende dingen. Er zit een stuk autobiografie in. Er zit een interview in, zo'n ego-interview met zichzelf, waarin hij alles nog eens samenvat. Er zit een onthutsend en heel minutieus dagboek in, dat stopt op vrijdag, 2 uur voor de bom afgaat in Oslo.
Wat is er
Maar het
onthutsend
grootste,
aan?
ja, omdat dat zo minutieus is, dat hij zo koelbloedig alles uitlegt waar hij mee bezig is, welke bom dat hij test, welke bijvoorbeeld dat hij een landbouwbedrijf uit de grond stampt, alleen maar om te kunnen grondstoffen aan te kopen en meststoffen waarmee hij dan die bommen kan maken. Dus zo voorbereid en zo. En ook zo, hij beschrijft zo dat hij droomt van die daad. Hij ziet zichzelf zo'n zaal binnenkomen waar dat er links gespuis zit in zijn ogen. En hij beschrijft dan wat hij daar allemaal mee doet. En het is echt, ja, het is echt onthutsend. Maar het bulk van het document, dus het grootste deel ervan, bevat inderdaad die theorieën. En voor iemand die zo'n beetje dat wereldje volgt van zo die islamhaters of islambashers of islamofoben, hoe ze ook wilt noemen, die komt zo heel meteen bekende theorieën tegen en ook bekende namen. Dus hij schrijft niet alles zelf, maar hij pakt ook heel veel stukken over van dat soort mensen. Dat doet er u dan terug aan herinneren dat er zo de laatste jaren, eigenlijk al van in de jaren 90, een soort netwerk ontstaan is van heel radicale islamhaters, die zich, ja, ze uiten zich via websites. Je hebt er zo'n aantal toonaangevende of heel bekende, zoals Jihad Watch, Gates of Vienna, dat is er dus ook in. Dus de poorten van Wenen, dat verwijst naar de belegering van Wenen in 1683. Dat was die 83, dat staat op het voorblad van zijn boek. Hè. Dus hij zegt 2083, dat is een mooie datum, de 400ste verjaardag van de belegering van Wenen door moslims, kunnen we nu eindelijk de bevrijding vieren van Europa. Je hebt dan ook nog ja, een Belgische link, Brussels Journal, de website van Paul Beelje, maar ik denk dat op die figuur kunnen we later nog terugkomen. En je hebt zo'n aantal ja, bekende figuren, zoals Batlleor, ik weet niet of je dat juist uitspreekt, dat is een vrouw die onder een pseudoniem schrijft. Je hebt Robert Spencer, een grote Amerikaan. Je hebt ook Paul Beelen. Niet geciteerd in het stuk, maar bij ons iets meer bekend is Wim en Sam van Rooij. Die is onlangs nog zo'n bundel geschreven hebben over de islam. En de theorie, ja, dat is eigenlijk redelijk gelijklopend. Hè. Dus te beginnen met de islam natuurlijk. Dus, de islam is volgens hen een heel radicale ideologie. Dus het is eerder meer een echte politieke ideologie dan een religie. En wat er speciaal aan is, er is volgens hen geen gematigde vorm van islam. Dus islam is per definitie radicaal. Bij Breivik zegt bijvoorbeeld, ja. Sommigen spreken over islam of fascisme, maar hij zegt dat is eigenlijk een overbodige term, want islam is sowieso gelijk aan fascisme. En dat citaat, islam is gelijk aan fascisme, dat vind je bijvoorbeeld ook terug bij Wim van Rooij, die heeft dat een tijd geleden nog gezegd in een interview. En dus alle moslims die zeggen dat ze gematigd zijn, die liegen eigenlijk, of die kennen er zelf niks van. De islam, dat zou nog geen probleem zijn, mocht dat gewoon zich beperken tot, mocht dat gewoon blijven in de Arabische wereld. Maar het probleem is dat de islam ook een zeer expansionistische godsdienst is, of ideologie is, die de hele wereld wil veroveren. En die een verbond sluit met wat dat zij dan noemen de culturele marxisten. Je hebt culturele marxisten, dus Breivik heet dat zo. Maar bij anderen is dat links, multicultureel links of anti-Amerikaanse politici of zo. Dus die sluiten daar een verbond mee. En die links of die multiculturalisten doen dat vanuit een soort anti-Amerikanisme, omdat ze voelen dat ze het niet kunnen halen tegen de Amerikaanse sterke economie. En die hopen dan, dat is allemaal hun theorie, dus, die hopen dan een verbond te sluiten met de Arabische wereld, die rijk is aan olie en zo, en een soort Eurabia, dat is ook zo'n term die altijd terugkomt, Eurabia te creëren. Dus een soort aansluiting van Europa bij de Arabische wereld, waar een moslimwereld, een islamitische wereld zou zijn, waar dat de sharia heerst en zo, maar die dan een sterk verbond zou of een sterk blok zou kunnen vormen tegen de VS. Dat is zo'n beetje hun theorie. Ja.
Maar daarbij komt er ook nog, lees ik hier, het feminisme en de sociale zekerheid.
Ja, wel, dat is,
wat zijn die dingen daar, komt die erbij doen?
Wel, dat vond ik eigenlijk wel fascinerend, van daar plots de naam Dalrymple te zien opduiken. Dus Dalrymple was zo de favoriete ideoloog van Bart De Wever, heeft hem al verschillende keren opgevoerd. Hij is er ook verantwoordelijk voor dat Dalrymple nu een column heeft in De Standaard. Dalrymple is zo'n psychiater, een oud-psychiater uit Engeland, die veel gewerkt heeft met, we zullen ze maar kansarmen noemen, in zo kansarme wijken in Engeland. En zijn theorie is eigenlijk dat links dat soort mensen, dus drugsverslaafden, maar ook werklozen en zo, eigenlijk heel afhankelijk gemaakt heeft met die sociale zekerheid. Dus in plaats van die mensen te stimuleren om het te maken in het leven, om kansen te grijpen, hebben we ze eigenlijk gewoon een uitkering gegeven en aan een lot overgelaten. En Dalrymple is op zich ook, heeft ook al enkele dingen over de islam geschreven. Hij is ook van mening bijvoorbeeld dat er maar één islam bestaat, dus dat er alleen maar één radicale islam bestaat, dus al die gematigde dingen, dat allemaal niet bestaat. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat die mensen als Fjordman, ik heb die nog vergeten noemen, maar Fjordman is een anonieme blogger die blijkbaar een heel grote inspiratiebron was van Breivik. En die schrijft eigenlijk van kijk, die multiculturalisten links, die sluiten niet alleen een verbond met de islam, alleen met de Arabieren of met de moslims, maar die hebben ook hun eigen volk verzwakt door die sociale zekerheid. En het tweede punt, dat feminisme komt er ook
en,
bij.
En welke, omdat het een verwenningsmaatschappij is of zoiets, is dat dan?
Ja, een verwende maatschappij van mensen die niet meer het lot in eigen handen nemen, die niet meer zin hebben om te strijden, die helemaal verzwakt geraakt zijn aan die sociale zekerheid, gewend zijn om als ze ziek worden, dat er mensen dat de sociale zekerheid klaarstaat om hen te helpen. En als ze werkloos worden, zijn ze niet meer gestimuleerd om snel de handen uit de mouwen te steken om te werken. En je kent dat soort theorie wel. Hè.
En dat feminisme dan?
Dat feminisme, dat is in de zieke geest van Dan Breivik, die zegt van vrouwen zijn genetisch veroordeeld tot compassie. Dus aangezien dat zij kinderen moeten opvoeden, moeten zij compassie hebben voor de zwakkeren. Omdat ze dan gedwongen zijn om hun kind te verzorgen en daar een goed zorg voor te dragen. En daarom zegt hij, vrouwen mocht je eigenlijk geen enkele macht geven en geen enkele politieke rol laten spelen, want door hun compassie laten ze dat soort dingen toe. Allee, laten ze die sociale zekerheid toe, laten ze die moslims hier allemaal binnenkomen, omdat ze geen nee kunnen zeggen. En dat is eigenlijk waarom dat hij heel hard tegen dat feminisme is. Ja. Maar je merkt eigenlijk dat het eigenlijk echt, het is niet alleen, het is zelfs niet in de eerste plaats anti-islam. Als je die dingen heel goed leest, is dat eigenlijk vooral anti, ik zal het maar zeggen links, maar eigenlijk bij uitbreiding zelfs anti-verlichting. Dus de verlichting, maar waarden als gelijkheid, solidariteit, ja, je kent wel de waarden van de Franse revolutie en zo. Dus dat soort auteurs, die keren zichzelf daartegen. Dus dat is voor hen allemaal uit een boze, dat heeft heel onze cultuur verziekt. En die gelijkheid zorgt ervoor dat er geen elite meer is. En dit en dat.
Zijn het eigenlijk een beetje dezelfde waarden als die van de conservatieve islam?
Ja, ik ken die theorie wel. Hè. Dus dat zij een beetje zo het spiegelbeeld zijn van de conservatieve islam. Maar ik denk dat het toch nog anders is, omdat de conservatieve islam ontstaat in een heel bepaalde ja, hoe zou ik zeggen, heel bepaalde sociologische, politieke, culturele en ook economische omstandigheden in de islamwereld met heel, heel arme bevolking die met een heel grote kloof tussen rijk en arm, die ook al jarenlang uitgebuit wordt door het Westen en zo, die oorlogen over zich heen gekregen heeft. In dit geval, met
Ik heb
die
het niet zozeer over het
radicaal.
ontstaan, maar meer het feit dat ze ja, de vrouw, de rol van de vrouw,
Ja, ik snap het
alles
wel, ja.
wat de tegen anti-verlichting, ja, als je dingen die Bin Laden hoort zeggen, dat is toch een beetje dezelfde richting eigenlijk, hè?
Ja, het lijkt erom, maar ik vind wel dat het echt iets totaal anders is. Omdat uiteindelijk, ik denk dat Bin Laden niet echt wakker ligt van wat er hier gebeurt. Hij wil gewoon gerustgelaten worden en zijn eigen ding doen, waar dat hij momenteel is. Het verschil is met die mensen hier, die zijn echt tegen alles. Ja, wat dat de verlichting, wat eigenlijk onze cultuur groot gemaakt heeft. En dat vind ik echt wel heel opvallend. Hè.
Zoiets, dat was Christophe Callewaert van De Wereld Morgen over eigenlijk het ideologisch discours van Anders Breivik. Je hebt het document ook doorploegd,
Ja,
zei
niet helemaal. Ik ben er zo wat in beginnen lezen en dan zo wat beginnen zoeken op België en
je?
zo. En
Ah ja.
dan begin je hier en daar stukken te lezen en dan ban je daar op den duur zo door. Want dat is hier en daar inderdaad zo wel fascinerend, hoe dat die mens op lange termijn dat heeft voorbereid en zo. En in alle details. Voilà, op die manier eigenlijk. Nu, voor zover ik het kan begrijpen, dat hij. Wil is, hij ziet onze cultuur bedreigd. Hè. Zo, hij heeft het ook vaak over de inheemse bevolking van Europa. Hè. En zijn idee is van kijk, dat is omdat onze cultuur verzwakt is en dat is nu zo aan mainstream geworden. Hij heeft het ook altijd over de afgenomen geboortes bij ons. Hè. En het is in het kader
Ja,
daarvan dat
dan
hij
komen we weer bij dat
dus.
feminisme en die sociale zekerheid, dat we de vrouwen te weinig kinderen krijgen door het feminisme en dat soort dingen, ja.
Ja. En dat mannen ook, als mensen geen kinderen hebben, dat ze ook niet meer de drive hebben om hun cultuur te behouden, om die door te geven, zal ik maar zeggen. Dat is het. En dus door scheidingen hebben mannen minder met hun kinderen te maken en hebben die ook die drive niet meer. Daar komt het zo wat op neer. Maar wat ik een beetje vreemd vind, is dat hij haalt zo'n paar voorbeelden aan uit de geschiedenis, de welbekende. Pyrrhus-nederlaag van de Grieken tegen de Romeinen. En tijdens de kruistochten zijn er ook zo dingen gebeurd dat een eigenlijk superieur leger het aflegt tegen de anderen omdat die gewoon met meer zijn en maar blijven komen. Hè. Maar in een huidige context is dat natuurlijk vrij irrelevant. Ik bedoel, als je ergens een atoombom opgooit, dan mogen die men ook zoveel meer zijn dan. Of een atoombom. Ik bedoel, met de huidige wapens. Weet ik niet
Ja,
of nummer.
ik denk dat de logica is van ze infiltreren ons en we worden overrompeld door moslims en het zijn allemaal fanatiekelingen.
Ja,
Daar
hij
komt het
geeft
op
ook
neer, hè.
cijfers. Hè. Er zijn zo'n aantal, hè, fase 1, fase 2, fase 3 en zo. En fase.
Staatshervorming.
Ja, maar, nee, fase 3 is burgeroorlog.
Ah,
Echt
oké, okay,
burgeroorlog,
ja.
ja. En daar zijn dan zo heel concrete tips bij over hoe dat je dat moet doen. Hè. Bij voorkeur start je dat tijdens het suikerfeest, op het einde van de Ramadan, want dan zitten de moskeeën goed vol. Je viseert dan liefst een vrouwenmoskee. En dan worden die moslims allemaal razend natuurlijk. En die beginnen in het wilde weg dan om zich heen te slaan, waardoor je heel de bevolking achter je krijgt.
Ja.
Hè. België wordt trouwens als voorbeeldland genomen. Misschien omdat wij
Ja.
zo klein zijn. Van kijk, hoe kun je dat nu uitvoeren? Anja Hermans heeft aangetoond welk doel daarvoor natuurlijk bijvoorbeeld zeer geschikt is in België. Hè? Met
Ja.
name
Doel.
stappen doel, ja, voilà.
Maar
Welk doel?
waarom is België een voorbeeld?
Dat weet ik niet. Hij geeft voor alle landen waar dat de kerncentrales staan
Ah, zo, oké,
en
okay, ja.
waar dit. Maar hij geeft als België een voorbeeld van wat dan de gevolgen zijn als alle moslims hier dan gedeporteerd zouden worden. We zitten dan bijvoorbeeld nog maar. met 1/5 van onze taxichauffeurs, zal ik zeggen, die overblijven.
Dat zegt hij zelf?
Ja. Dus dat, is, dat, ja. dat zijn dan tijdelijke problemen, dat we even niet meer met de taxi kunnen rijden. En ook 60% van het personeel van het openbaar vervoer zijn blijkbaar moslims. Zo'n dingen heeft hij allemaal op cijfers staan. Maar dan, er zouden dan 50% minder werkloosheidsuitkeringen uitbetaald moeten worden. Hij heeft het ook over de inhoud van de gevangenissen en zo van die dingen. Dus dat is allemaal... Ik weet niet of die cijfers kloppen, hè, maar zeer grondig gedocumenteerd.
Ja, hij heeft wel zijn bezighouding gehad. Ik vind de analyse van Christophe Callewaert heel goed en interessant. Maar alleen wat dat betreft Bin Laden, denk ik toch wel dat hij de bal een beetje mislaat. Dat die jongen daar in zijn hoekje zat en zich met zijn eigen zaken bemoeit en niet tegen de verlichting is. Dat is natuurlijk, die wel ook eens naar een soort islam vanuit de 7e eeuw teruggaan. Hè. Het tweede stuk is een beetje de who's who. Hij heeft al een paar namen vermeld. Het is Christophe Callewaert van Belgen en hier gaan we er wat dieper op in. Dus ik heb nog een stuk, dat duurt 14 minuten.
Ja. Wel, Wilders, Belien, wie. Wilders kent iedereen hier, maar hoe komt hij daar in dat document voor?
Wilders wordt als een van de... wordt daar echt afgeschilderd als een held, hè? Als een van de enige politici die echt helemaal beantwoord aan de waarde van Breivik. Hè. Dat is heel duidelijk. Wat ik heel... je hebt dan natuurlijk die reactie gehad van Wilders, die zegt van ja, ik heb daar niks mee te maken en wij nemen er totaal afstand van. Het ironische is dat Breivik dat in zijn document voorspeld heeft. Hij schrijft letterlijk van kijk, Wilders en ook Rasmussen uit Denemarken, een gelijkaardig politicus, die zullen afstand nemen van mijn daden. En ik vind dat ook goed dat ze dat doen. Want uiteindelijk moeten zij nog proberen in die mainstream media te komen en moeten zij nog proberen een groot publiek aan te spreken. Dus waarschijnlijk zullen ze mijn daden wel oké vinden en vinden ze mijn ideeën oké. Maar ik vind het goed dat ze afstand nemen van mij om zichzelf een beetje te beschermen. Dus hij voorspelt uiteindelijk. Dat is wel natuurlijk wel vrij ironisch. Ja. Belien dan? Wil je daar iets over?
Ja, wie is dat?
Belien is de echtgenoot van Alexandra Kolen, Vlaams Belang politica. Is altijd wel op de achtergrond gebleven. Is ooit nog journalist geweest bij de Gazet van Antwerpen, maar daar een tijd geleden, 20 jaar geleden of zo, aan de deur gezet. Sindsdien een beetje, ja, is zij toch in de journalistiek gebleven. Is blijven schrijven, schrijft opiniestukken, heeft de Brussels Journal opgericht, een website, een opiniewebsite die zo verschillende bloggers aan het woord laat. Belien is ook is een ideoloog, werd een tijdje zo de ideoloog van het Vlaams Belang genoemd. Ik denk dat er nu wel wat afstand gekomen is met het Vlaams Belang. Werkt nu momenteel voor, sinds september geloof ik, vorig jaar voor de partij van Wilders, voor de PVV. En de rol die hij daar speelt, is eigenlijk omdat hij heeft een enorm netwerk van juist in dat wereldje van die islamhaters, maar ook in het wereldje van de neoconservatieven. Dus hij heeft wel wat contacten in de VS met neoconservatieve denktanks en zo. En hij speelt eigenlijk die rol. Hij is een soort een beetje de band tussen Wilders en dat netwerk van die neocons, die vroeger nog in de regering gezeten hebben, in de VS met Bush en zo, die nu wel meer aan de kant staan, maar die nu natuurlijk via die Tea Party die terug een beetje de wind in de zeilen krijgen. En dat netwerk dan in Europa van die neoconservatieve islam.
Ik herinner mij een paar jaar geleden dat hij voor een krant, de Washington Times, niet te verwisselen met de Post, schreef. En dat was dan iets dat eigendom was van de Moon-secte of zo, of van meneer Moon.
Ja, maar ook zo'n een heel rechtse, neoconservatieve krant. Hè. Daar schrijft hij. Dus hij heeft echt wel dat netwerk. Hij heeft ook ooit een reis georganiseerd voor het Vlaams Belang, voor verschillende kopstukken van het Vlaams Belang naar naar de VS om dat soort contacten te leggen. Dus het is echt wel iemand die voor een figuur als Wilders wel belangrijk is. Zeker gezien hij toch redelijk aangebrand is en dat Wilders daar toch een beetje voorzichtig in is. Sinds hij al een aantal toeren gehad heeft met medewerkers en parlementaire die nogal allee, obscuur verleden hadden en zo. Belien is allee, veel mensen kennen waarschijnlijk Belien omdat hij na de moord op Joe van Holsbeek iets in het Nederlands geschreven heeft. Heel vaak schrijft hij in het Engels, maar hij heeft toen iets in het Nederlands geschreven. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Wel, hij schreef toen na de moord op Joe van Holsbeek, dat de jongen die dus vermoord is in het Centraal Station voor zijn iPod. En in die eerste week wisten we nog niet wie dat de moord gepleegd was. En nu het natuurlijk iedereen wees in de richting van, Marokkaanse allochtonen. Ja, Marokkanen in Brussel. En toen schreef Belien op zijn blog, indien de staat zijn onderdanen en hun kinderen niet langer kan of wil beschermen, is het de plicht van de burgers om dat zelf te doen. Nood breekt wet. De herders hebben hun gezag verloren. Bekijk de videobeelden van de roofdieren die op de loer liggen in Brussel. En besef dat niemand ons zal verdedigen als wij het zelf niet doen. Wie op de politiek rekent voor bescherming is zo goed als dood. En dat is dus eigenlijk...
Maar dat is misschien nog wel iets anders dan... Wat hij daar citeert, is er geen directe link naar de islam bijvoorbeeld?
Er is geen directe link naar de islam, maar hij zegt wel de wapens zelf in handen nemen. Hè, dat je niet meer op de politiek moet rekenen en politie, zegt hij. We moeten onszelf verdedigen. Diezelfde gedachte komt eigenlijk in verschillende keren terug in citaten die Breivik haalt bij dat soort denkers. Bijvoorbeeld Ine Fjordman schrijft bijvoorbeeld op een bepaald moment, kijk, de jihad is waged by military, political, financial, demographic and diplomatic means. The defense against jihad has to be equally diverse. Dus Fjordman zegt zelf van kijk, we moeten ons ook militair verzetten tegen de jihad. Of hij schrijft nog, ordinary citizens, dus gewone burgers, should arm themselves immediately, since crime and violence is spreading fast throughout the Western world. Dus ook gewone burgers moeten zich bewapenen om zich te verdedigen tegen de misdaden en het geweld. Dus die gedachte dat je die multiculturele elite niet meer kunt vertrouwen, dat die al te diep zich verbonden heeft met die Arabische wereld en met die moslims, en dat je die dus aan de kant moet schuiven, dat je ook geen belasting meer moet betalen, dus dat komt ook af en toe terug, en dat je dus je eigen wapens moet kopen om je te bewapenen tegen een soort privémilitie te vormen tegen de vijand. Dat zit echt wel in die teksten. Dus als zij zeggen van kijk, we hebben nooit opgeroepen tot geweld. Dat moet toch een beetje genuanceerd worden. Ze hebben het wel degelijk gedaan. Ze hebben natuurlijk niet gezegd van je moet 70 of 80 kinderen op een eiland gaan afschieten. Maar ze hebben wel degelijk gezegd, neem de wapens op. Bescherm u tegen die vijand die onder ons is. Dat fascisme dat uitbreidt. Die elite die volledig collaboreert met die fascisten en zo. Het zit wel allemaal in. Dat soort dingen zit er wel in.
Nu, Belien ja. Staat een aantal keer in het document schrijven. Nu, op welke manier staat, ja. wordt naar hem verwezen?
Gewoon geciteerd. Dus als een kenner verschillende keer. Je ziet, ja, hij wordt als kenner opgevoerd. Hè, als een van de specialisten.
Over islam dan ook?
Over islam, maar ook met dat soort ideeën. Hè, ja. Wim en Sam van Rooij worden bijvoorbeeld niet geciteerd, maar die schrijven natuurlijk vooral in het Nederlands. Hè? Maar die hebben natuurlijk dezelfde theorieën en ideeën. Ja. Maar wat aan mij een beetje stoort, is dat ik hier en daar zo de analyse lees van ja... ik heb het nog niet letterlijk gehoord, maar het lijkt een beetje op van kijk, Breivik stelt de juiste vragen, maar geeft de verkeerde antwoorden. Dat is iets wat we ook vaak van het Vlaams Belang horen. Hè? Want het Vlaams Belang stelt de juiste vragen over criminaliteit en problemen met allochtonen en de islam of zo, maar geeft de verkeerde antwoorden. Maar als je die theorieën leest van die islamhaters, hè, dan vind ik niet dat ze de juiste vragen stellen. Want wat ze eigenlijk doen, is een soort waanbeeld creëren. Dus meestal kennen zij de islam veel beter dan gelijk welke moslim. Dus mensen als Wim van Rooij, als je daarmee in discussie hebt of als je die hoort in debatten, die komt af met ganse citaten uit de Koran dat hij het hoofd kent. En dan citeert hij een of andere kalif die na het mogen met dit geschreven heeft. Of dat, die kennen veel meer dan elke gewone moslim op straat in Antwerpen. Dus die creëren een soort waanbeeld van de islam. En leiden daar dan allerlei dingen uit af. En wat ik het meest opvallende vind aan dat waanbeeld is het woord takia. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt.
Nee.
Takia, dat komt ook. Er is ook een heel hoofdstuk in de 1500 bladzijde van Breivik over takia. En dat is ook iets wat heel prominent aanwezig is bij Wim van Rooij, maar ook al door verschillende andere schrijvers vernoemd wordt. En takia is volgens dat soort islamhaters eigenlijk het leidende principe of een van de leidende principes van de islam. En takia betekent dat een moslim, als hij gefolterd wordt, of uit opportunisme, mag hij zijn geloof verloochenen. Dat betekent dat als het hem goed uitkomt, mag een moslim zeggen dat hij gematigd heeft of zelfs dat hij niet gelooft. En takia, straks als je naar huis gaat en je komt nog een moslim tegen, moet je maar eens vragen of ze er ooit van gehoord hebben. Ik heb het al verschillende keren geprobeerd en er is echt nooit niemand die dat begrip kent, takia. Maar dat is volgens dat soort mensen wel nogthans het leidende principe van de islam. Hè. Maar dat is een heel gevaarlijk iets, want bijvoorbeeld Benno Barnard, de schrijver die blogt op Knak en zo, en die schrijft in Knak, die heeft ooit eens over Nadia Fadil, dat is een academica aan de KU Leuven, die is socioloog. Heeft hij ooit eens gezegd van ja, ik geloof die niet. Als die zegt dat ze gematigd is, of als die zegt dat ze zelfs geen moslim of niet gelovig is, ik geloof die niet, want zij doet aan takia. Dat is natuurlijk heel straf, omdat je elke moslim die zegt van ik geloof niet, of ik ben zelfs kritisch op de islam, of ik ben gematigd, mijn islam is alleen maar speelt alleen maar een rol in mijn privéleven. Het zijn eigenlijk allemaal mensen die liegen en die nog veel gevaarlijker zijn dan mensen die er vooruit komen, omdat zij een soort wolven in schapenvacht zijn. Dat zijn allemaal, eigenlijk zijn alle moslims radicalen en die zeggen dat ze geen radicalen zijn, die liegen. En ik vind dat heel straf. Ik vind dat heel straf dat je daaraan ziet dat het echt een waanbeeld is, omdat dat is een samenzweringstheorie. Dus ik vind het echt zeer gevaarlijk. En aan dat soort mensen als Van Rooij, maar ook al aan Benno Barnard uiteindelijk, zou ik altijd de vraag willen stellen van oké, stel nu eens dat dat allemaal klopt. Hè. Stel nu inderdaad, de islam, dat is een fascisme, de fascisten zijn onder ons, ze hebben een verbond gesloten met links, ze worden alsmaar talrijker. Breivik schrijft bijvoorbeeld van ja, via democratische weg kun je niet meer winnen, want de multiculturele elite die aan de macht is, die voert alsmaar meer moslims in die voor hem stemt. Dat is een argument dat je ook hoort over Moreau in Brussel, maar dat eigenlijk ook Philippe de Winter gebruikt heeft bij de verkiezingsnederlaag in 2006. Ik weet niet of je dat nog weet, maar dat was toen ook het argument dat hij gaf, van ik kan niet meer winnen van Janssens, want Janssens die geeft stemrecht aan al die migranten, voert er nog alsmaar meer in via de gezinshereniging en weet ik wat allemaal. En zo worden de echte autochtone Belgen worden al minder talrijk en zo kan ik eigenlijk niet meer burgemeester worden van Antwerpen. Dus stel nu dat het allemaal waar is, dat het allemaal klopt. Wat doet je dan? Want moslims die kunnen hun geloof niet afzweren, dus ze zijn allemaal radicalen. En die niet afzweren, ja, die liegen eigenlijk, want die doen aan takia. Wat is dan eigenlijk uw oplossing? En de meesten blijven daar... Ja, blijven daar heel vaag over. Hè. Dus wat willen ze dan eigenlijk? Alle moslims deporteren? Want dat lijkt mij de enige oplossing. En het straffe is eigenlijk dat Breivik die theorieën genomen heeft en daar eigenlijk heel consequent in geweest is. Die gezegd heeft van, als dat waar is, als het echt waar is dat het fascisme onder ons is en dat we binnen een paar jaar allemaal hier onder de sharia leven, al onze vrouwen moeten met een boerka over straat en onze handen worden afgehakt en weet ik wat allemaal, onze cultuur gaat eraan en we moeten allemaal Arabisch leren en zo. Als dat waar is en er is daar niks meer aan te doen, ja, dan moet ik wel de wapens opnemen en iets heel radicaals doen. En vind ik dat al die mensen die zeggen van ja, maar onze theorieën hebben daar uiteindelijk niet toe geleid, zouden die vraag moeten beantwoorden van Wim van Rooij bijvoorbeeld, als hij zegt islam is fascisme. Ja, wat moet je er dan aan doen? Hè? Zijn er nog andere oplossingen dan die van Breivik?
Voilà, tot daar Christophe Callewaert over... Benno Barnaert, wie was het allemaal? Van der Roos, die vooral duidelijkheid niet voorkomen in het document van onze Noorse vriend. Had hij daar nog iets aan toe te voegen? Is?
Ja, hij zegt dat zo mensen oproepen tot gewapende aanvallen, maar wat in het document wordt aangeraden is nog veel meer. Hè. Hij zegt van ja, ik weet dat er heel weinig mensen zijn die... het doorzettingsvermogen en het geduld en het IQ en wat is het allemaal hebben om te doen wat ik heb gedaan, maar men kan zich ook op andere terreinen nuttig maken en als men al die dingen, ja, infiltreren in politie, in militairen bijvoorbeeld, in de media, ja, er is een hele waslijst van nuttige bezigheden en kinderen maken, hè? Ja, echt waar. Als je dan zelf kinderen maken die dat dan voor jou zullen doen, hè? Dat is, dus hij roept niet iedereen op om in het rond te gaan schieten. Maar hij geeft
toch niet op die manier.